thema voor deze overdenking luidt: Hij kwam en Hij komt. Een bijzondere tijd is weer aangebroken. Mensen kijken met aandacht langs de versierde winkelramen. Er wordt gedacht aan het koken van luxe maaltijden, op bezoek bij familie of vrienden. En voor anderen brengt weer een tijd van bijzondere eenzaamheid aan. Mensen die denken aan familie of vrienden die in het afgelopen jaar of jaren aan hun ontvallen zijn, waardoor zij de feestdagen zonder hun warmte en gezelschap moeten doorbrengen. Wanneer de wereld stilstaat bij het lichtjesfeest en het zingen bij de kerstboom, wil ik juist met u stilstaan bij het feit dat Jezus Christus het belangrijkste is die wij kennen. Terwijl de wereld één dag van vrede kent, kijken wij als gelovigen uit naar de eeuwigheid van vrede die alleen Christus de mens kan bieden. Immers, wij weten allemaal dat Christus niet geboren is op 24 december, middernacht. Recent onderzoek van deze maand is dus aangetoond dat Jezus geboren zou zijn op 17 juni. En niet zoals men het moet laten geloven op 24 december. We weten allemaal dat kerst eerder een heidens oorsprong kent dan een christelijk. En dat de commercie mensen eerder verder van God brengt dan dichter tot zijn troon van genade. Dus ik wil nadenken over het volgende. Hij kwam en hij komt zodat wij verder mogen leven. Want als Christus niet was gekomen, dan hadden we waarlijk een probleem. Dan zouden wij de meest beklagenswaardige mensen ooit zijn. Zonder hoop, zonder genade en gekweld door de zonde. Maar Christus moest komen, zodat hij straks kan komen om ons thuis te brengen naar de plek waar wij in gemeenschap kunnen zijn met Christus. De engelen en iedereen die hun hart aan God heeft gegeven in dit leven. Weet u, als wij het Bijbelboek Genesis openstaan, lezen wij in het eerste hoofdstuk dat we een perfect geschapen wereld ontdekken. Een wereld waarin de mens, wij dus, geschapen zijn naar het evenbeeld van God. En God zag dat het goed was. Luisteraars, we mogen er zijn. Ook al zien we in deze dagen de zon en de zonneschijn en de liefde steeds minder. We hoeven niet somber te zijn. Want we zijn geschapen naar het evenbeeld van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. U weet dat Adam en Eva de eerste mensen waren die deze planeet bevolkten. En u weet wat er gebeurde. Twijfelende aan het woord van God zorgde ervoor dat de mens verviel in zonde en dat dood werd geïntroduceerd in deze wereld. We hoeven alleen maar naar de deuren van ons huis te openen en naar buiten te gaan om het effect van de zonde om ons heen te zien. Doe de tv maar eens aan. Zou de kamer eens open. De situatie lijkt hopeloos. En toch heeft onze liefdevolle God een oplossing voorzien voor deze hopeloze situatie. God wist dat als de mens haar ingegeven door de verleiding van zonde, van Satan, door de zonde in de wereld te brengen, dat redding uiteindelijk noodzakelijk was en is. Daarom lezen we ook in Genesis 3 vers 15 dat er vijandschap zou komen tussen de vrouw en tussen u. Tussen uw zaad en haar zaad. Dat zei de God tegen de slang in het paradijs. En dat zal u de kop vermorselen. En gij zult het die hiel vermorselen. Al in Genesis 3 vers 15 werd duidelijk dat Satan de strijd ging verliezen. De grote strijd tussen God en Satan, wat uitbrak in de hemel door Satans trots, is verplaatst naar de aarde. Een strijd rondom de rechtvaardigheid van God en de betrouwbaarheid van en het kunnen houden van de wet. En wij als mensen staan te midden van het gigantisch schouwspel. Immers, het was Satan dat de zonde werd geïntroduceerd via de mens op deze planeet. En weet u, zonde is niks anders dan rebellie. Dat is vijandschap tussen degene die willen leven en leven is, dat is God, en degene die de mensheid liever wil zien vernietigen, Satan. En weet u, er is niks eerbaars aan de zonde. We kennen allemaal wel het gevoel als we iets hebben gedaan wat God niet goedkeurt. Een gevoel van schuld. Een gevoel van verstoting. Weet u, elke zonde, hoe klein we ook in de ogen van de mens, heeft maar één resultaat. En dat is, zoals de Bijbel zegt, de dood. De dood waar je van de eeuwigheid niet meer van bij kan komen. De ultieme en eeuwige afscheiding tussen God en de mens. En juist in Genesis lezen wij dat God zeer blij was met zijn schepping. En dus ook met ons. En nu, helaas, heeft de kroon van zijn schepping, de mens, gekozen om te leven in vijandschap met zijn schepper. Weet u, het is net alsof kinderen op hun ouders op welke denkbare manier pijn doen. Terwijl de ouders niks hebben gedaan om het kind zo te laten voelen. Het zou voor de ouder een verschrikkelijk gevoel moeten zijn als je kinderen je zo erg haten. Terwijl de ouders hun kinderen vol liefde voor en met zorg en met compassie hebben behandeld. Dat je alles had gegeven wat ze nodig hadden en dat ze daarom ook niks tekort zijn geschoten. En dat juist die kinderen je zo slecht behandelen. Het is verschrikkelijk als je op die manier er bijna aan onderdoor gaat. Al in het begin van de schepping lag er dus een plan. Een plan die wij het verlossingsplan noemen. Die lag klaar. En wij hebben gezien dat Satans kop uiteindelijk zal verworzeld worden door Jezus. Jezus gaat winnen. Maar hij moest eerst komen, zoals dat in de profetieën duidelijk is gemaakt. Gods eigen woorden is getrouw. De woorden van de profetie vinden altijd zijn vervulling als zo in is voorzegd. Want er moet immers een oplossing komen voor het probleem van de zonde. En hoe kom je van zonde af? Nou, dat kan niet door jezelf te wassen. Je kunt niet gaan naar Lourdes en heel veel goede daden doen of een bepaalde boete traject lopen, waardoor je dan behouden zou kunnen zijn. In het Oude Testament leren we in de tempeldienst, in de heiligdomsdienst, dat er maar één manier hoe je bevrijd kan worden zonde, en dat is door het spillen van bloed. Je dier moet je offeren. Het beste dier, een gaaf dier, het meest dierbare dier moest je slachten. Het bloed moest vloeien om vergeving te kunnen ontvangen. Er is geen andere manier om vergeving van schuld te krijgen dan door vergieten van bloed. Juist in deze festieve periode staan we stil bij het feit dat er iemand kwam. Het beste lam, zo gezegd, die je maar kon vinden. Om ons vrij te pleiten van zonde. Weet u, voordat Jezus in deze wereld kwam, was zijn komst al reeds voorzegd door diverse profeten. In het hele Oude Testament. In een van de Bijbelboeken in het Oude Testament, Micha, in het vijfde hoofdstuk, lezen we het volgende. En gij, Bethlehem Ephrata, al zijt gij klein onder de geslacht van Judea, uit u zal mij voortkomen die een heerser zijn over Israël, en die oorsprong is van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Daarom, in vers 2 van Micha 5, daarom zal hij een prijs geven tot die tijd dat zij die baren zal, gebaard heeft. En dan zal het overblijfsel zijn broederen terugkeren met de Israëlieten. Weet u, het was Christus die zou heersen worden over Israël. En degene die door Abraham deelgenoot moet worden van de belofte van God. Met andere woorden, de gehele wereld. En zijn oorsprong is als van de eeuwigheid. En hij kwam niet zoals de mensen dachten als een koning die de Romeinse overheersing in die tijd geweld aan zou doen. Nee, hij kwam als de grote vredevorst. Hij kwam, ook al die het overblijfsel van gelovigen zal thuisbrengen naar het hemelse Jeruzalem. Een hemelse Jeruzalem die nog komen staat. En we kunnen zoveel leren van die eerste komst, die eerste advent
van Jezus Christus. Over datgene wat er nog staat te gebeuren. De vraag vandaag die wij ons moeten stellen is, wat doen we met de dingen die we konden leren met betrekking tot die eerste komst van Jezus naar deze wereld? En hoe we ons moeten handelen in de laatste of de tweede komst van Christus naar deze wereld? Zijn wij vandaag toch nog bewust met de laatste advent, de laatste komst van Christus in deze wereld? Weet u, het beste lam, Jezus Christus, werd door heel het Oude Testament voorzegd dat hij komen zou. En we hebben gezien dat de Bijbelse profetie waar is. Waarom zouden we dan twijfelen aan de woorden van God? We hoeven niet te twijfelen omdat Jezus zichzelf als Messias door het Oude Testament bekend heeft gemaakt. Onder de ware volgelingen van God. Net zoals wij in de profetie kunnen leren dat Jezus de eerste komt en deze weer op tijd zal zijn, zijn er voldoende aanwijzingen om te geven dat Christus daadwerkelijk degene is die komen zou. Zo geeft de Bijbel ook duidelijke aanwijzingen voor Christus' tweede komst naar deze wereld. En dat we een onderscheid kunnen maken tussen de ware Messias en mensen die zeggen dat ze een Christus zijn. Of zelfs de, voor zich, de antichrist. De enige manier om het onderscheid te kunnen maken is door de waarheid uit de Bijbel te kennen. Door het nauwgezet en nauwkeurig te bestuderen. Zodat, zoals de Bijbel ons leert, ons de wederkomst van Christus naar deze aarde niet ons zou overvallen als een dief in de nacht. Laten we eens ontdekken dat de Bijbel getrouw is over de eerste komst van Christus. Want Jezus kwam om ons te redden. In het Bijbelboek Jesaja, in het 7e hoofdstuk, lezen we het volgende van vers 14. Jesaja 7, vanaf vers 14, staat het volgende. We lezen dat God een bijzonder teken zal geven. Daarop staat er, daarom zal de Heer zelf u een teken geven. Zie, de jonkvrouw zal zwanger worden en zal een zoon baren. En zij zal hem de naam Immanuel geven. Weet u, vele honderden jaren nadat Jesaja dat voorzegt in profetie, liet de engel weten dat Maria die maagd zou zijn. Het was Maria die een bijzondere boodschap kreeg van een engel. De engel Gabriel. In Lucas 1 vers 30 kunnen we dat lezen. De engel zei tot haar, wees niet bang Maria, want je hebt genade gevonden bij God. En zie, je zult zwanger worden en een zoon baren. En je zult hem de naam Jezus geven. En deze Jezus zal groot zijn. Hij zal de zoon van Allerhoogste worden genoemd. En de Heer God zal hem naar de troon van zijn vader David geven. En hij zal als koning over het huis Jacob heersen tot de eeuwigheid. En zijn koningschap zal geen einde nemen. En ken. Weet je, Maria was verbaasd. Hoe kan dat nu? Ik heb toch een gemeenschap gehad? En de lezer dat de engel zei, de kracht over de Allerhoogste zal over Maria komen. Nu op dit moment in de tijd weten we dat Jezus tweede komst voor de deur staat. De boodschap moet voor iedereen worden gehoord. We lezen immers in Matthäus 24 dat iedereen de boodschap moet worden gehoord en dan zal Christus komen. Net als Maria lijkt die taak onmogelijk. Hoe kan heel de wereld horen dat Jezus op het punt staat terug te keren? Hoe kan iedereen horen? We hebben niet de middelen en niet de geestelijke kracht om die boodschap te verspreiden. Wij als mensen hebben die kracht niet. Voordat Jezus terugging naar de Vader in de hemel, zei hij tegen zijn volgelingen, de discipelen het volgende, wat we nu ook kennen als het zendingsbevel in Matthäus 28, van vers 18. Jezus zei tegen zijn discipelen, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Ga dan heen, maak alle volken tot mijn discipelen, volgelingen van Christus, en doop in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, en leer ze alles te onderhouden wat ik jullie heb geleerd. En zie, ik ben met jullie
alle dagen tot aan de voleinding der wereld. Wij, volgelingen van Christus, ontvangen macht, kracht en inspanning van Christus door de Heilige Geest om zijn werk te kunnen doen in deze wereld. We hebben gaven, we hebben talenten, we hebben mogelijkheden gegeven die we kunnen gebruiken in zijn dienstwerk. Net als Maria die van de Allerhoogste kracht kreeg en mogelijkheid kreeg om Jezus te kunnen baren uit een maagd. Dat kon zij. Niet omdat zij dat kon, maar omdat God een groot werk kan doen. Wij krijgen genade, wij ontvangen kracht als om zijn werk te doen. Zodat de tweede komst, die tweede advent, bewaarheid mag worden in ons leven. Jezus, zijn eerste komst naar deze wereld, was niet omgeven met alle macht en glorie en majesteit die hoort bij iemand van koninklijke bloede als het ware. Net zoals zijn tweede komst zal niet iedereen ontvangen als koning en majesteit en eer. Het gebeurde ook alweer in die stal. Lucas 2 vanaf vers 6. Het geschiedde toen zij daar waren dat de dagen gevuld waren dat zij baren zou, Maria. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, dat was Jezus, wikkelde hem in doeken en legde hem in een kribbe, een voederbak, omdat zij voor hem geen plaats was in de herberg. Er was geen plaats voor de koning der koningen en de heer der heerscharen. En wie waren bij hem? Jozef en Maria. En de paarders die de oproep hadden van de engel gehoord hadden. Beste broeders en zusters, beste luisteraars. Bij de tweede komst van Jezus zullen niet alleen de herders en Jozef en Maria het kinderke zien. Nee, Jezus komt terug en ieder oog zal hem zien, staat er in Openbaring 1 van vers 7. Ieder oog zal hem zien, maar niet iedereen zal hem willen volgen. Er zullen mensen zijn die hem zullen aanzien en blij zijn. Er zullen ook mensen zijn die zullen zeggen, laat de stenen op mij vallen. Nu, wanneer wij in de donkere dagen aan het einde van het jaar stilstaan bij de geboorte van Christus, moeten wij vooral juist in deze in zonde duisternis gevulde wereld wat vaker stilstaan bij die tweede komst van Christus. Weet u, de herders aanschouwden Jezus. We kunnen dat lezen in Lucas 2 vers 14. En ze hoorden de engelen zeggen, ere zij God in de hoge, op vrede op aarde, bij de mensen des welbehagens. Als Jezus op het punt staat terug te keren naar deze wereld, zeggen de engelen het volgende. Zoals wij dat ook mogen kunnen lezen in de Openbaring 5. Dan de engelen rondom de troon, stemmen van engelen, stemmen van dieren, stemmen van oudsten. En er waren tienduizendtallen en duizendduizendtallen van engelen rondom de troon. En ze zeggen, het lam dat geslacht is, is waarvoor ontvangen de macht, de rijkdom, de wijsheid, de sterkte, de eer en de heerlijkheid en de lof. En alle schepselen op hemel en op de aarde en alles wat er is in de zee, zij hem die op de troon gezeten is, aan het lam, Jezus Christus, zij de lof, de eer en de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden. Het is dus niet alleen bij de mensen een welbehagen, omdat Jezus is gekomen voor ons en om een offer te kunnen zijn, en dat hij voor ons gestorven aan het ruwe houten kruis op Golgotha. Jezus is opgestaan en doet voor ons een werk in het hemels heiligdom. En wanneer zijn taak in het hemelse heilige de heilige is volbracht, dan komt hij terug. Dan zullen de zingen, engelen zingen met luide stem, hem komt de lof, de eer toe, de heerlijkheid, de kracht van alle eeuwigheden. Jezus moest komen, zodat we kunnen leven in de levende hoop dat Christus weer zal komen en wij met hem naar het nieuwe Jeruzalem mogen optrekken, eerst in de hemel, maar dan op de aarde, voor altijd en immer weer. De eerste komst was gericht op zijn dood, zodat wij mogen leven. De tweekomst is gericht om ons te laten ontsnappen aan de last van de eerste dood, de slaap, als het ware, zodat we met Christus mogen zijn. Treffende tekst kunnen we lezen in 1 Korintiërs in het 15e hoofdstuk. En daar zegt de apostel Paulus het volgende aan de gemeente van de Korintiërs. Vers 51. Zie, ik deel u een geheimenis mee. We zullen niet allemaal ontslapen. Maar allen zullen we veranderd worden. Niet iedereen zal sterven. Sommigen wel. Sommigen zullen zijn wanneer Jezus terugkomt. Maar wat er wel zal gebeuren met iedereen die gelooft in Jezus, dat we veranderd zullen worden. In een ondeelbaar ogenblik. Bij het horen van de laatste bazuin. Want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden. En we zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet de onvergankelijkheid aandoen. En het sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En zodra dit vergankelijke onvergankelijkheid heeft overgedaan en de sterfelijkheid onsterfelijkheid aangedaan heeft, dan zal de Bijbelwoord worden verzegd, wat zegt: de dood is verzwolgen in de overwinning. Dood, waar is je prikkel? Dood, waar is je prikkel? Waar is je overwinning? En de prikkel van de dood, dat is de zonde. En de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij dank, door Jezus Christus, die ons de overwinning geeft. Christus kwam, zodat wij mogen ontsnappen aan de vloek die kwam over Adam en Eva toen ze aten van de vrucht van de boom van de kennis van goed en kwaad en uiteindelijk zonde in de wereld kwam. Zonde kwam in de wereld. Jezus kwam naar deze aarde zodat hij voor ons kon sterven. Jezus kwam als mens naar deze wereld en legde zijn goddelijkheid opzij, leefde hier een zondeloos leven, zodat wij mogen zingen: dood, waar is je overwinning? Want Christus die kwam als een kind en won de overwinning op het ruw houten kruis. Zodat wij die Jezus navolgen, in dit leven de zekerheid hebben dat als we de ogen in deze wereld sluiten, wij, zoals de Bijbel ons leert, slapen totdat Jezus wederkeert en wij opgewekt zullen worden uit onze graven. Maar, we ervaren op deze aarde nog altijd de zorgen en problemen die we elke dag van ons leven ervaren, totdat Christus ons heeft gered door middel van zijn opstandingskracht uit de dood. En die kracht is bij ons terzijde, zodat we kunnen leven ondanks de omstandigheden. Daarom staat er geschreven in het boek Hebreeën, in het 14e vers van hoofdstuk 4. Wij zijn nu zo'n grote hoge priester hebben, die de hemel is doorgegaan, dus Jezus, de Zoon van God, en we moeten aan dat belijdenis, het geloof, dat vertrouwen, moeten we vasthouden, want we hebben geen hoge priester, niet kan meevoelen met onze zwakheden, maar één die in alle dingen op gelijke wijze als wij verzoend is geweest, maar hij heeft niet gezondigd. Daarom zegt Paulus, schrijver van het boek Hebreeën, we moeten met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van genade, omdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te krijgen op de juiste tijd. Jezus moest doormaken wat wij hebben meegemaakt. Hij moest lijden. Hij moest komen, zodat een iedere mens zou kunnen weten dat Gods wet gehouden kan worden door middel van de Heilige Geest. Jezus was niet alleen maar de eerste keer gekomen voor ons aan het kruis te sterven. Want als hij hier was gekomen, dan zou het een angstig moment zijn als hij zou komen voor de tweede keer. Maar wat hij heeft gedaan, de eerste mogelijkheid, sterf aan het kruis, zodat wij vergeven kunnen ontvangen van onze zonden, zodat wij niet bang hoeven te zijn voor zijn tweede komst. Als Jezus bloed niet had gevoerd op Golgotha, dan waren onze fouten en tekortkomingen nooit weggehaald uit de hemelse boeken. Dan zou ons leven een leven zijn met een zekere doodstraf aan het eind van ons aardse bestaan. Dan waren we geen middelaar voor God. En dan zouden wij de straf krijgen die ons verdient als je rebelleert tegenover God. Want op het verbreken van de wet, de Gods 10 geboden, zaten er 1 straf. En dat is de eeuwige dood. En dat probeerde Jezus ook duidelijk te maken aan Nicodemus. Waarom is Jezus gekomen naar deze wereld? Want God heeft de wereld zo lief gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, omdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven mag hebben. Want God heeft Jezus Christus niet de wereld ingestuurd omdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld die in hem gaat zal geloven, behouden zal worden door Christus alleen. Jezus komt, zodat wij mogen leven. Jezus komt, omdat wij van hem het eeuwig leven mogen ontvangen. Ook al hebben wij het niet verdiend. Jezus' eerste komst was niks anders dan een leven ten voorbeeld voor ons. Zijn eerste komst was een lijdensweg tot aan het kruis. Zodat wij kunnen zeggen, wij zijn inwoners van het Koninkrijk van God. Jezus kwam om ons, die slaven waren, vrij te kopen van de meester van deze wereld, Satan. En wij zijn vrijgekocht door zijn bloed. En wat wij moeten doen is geloven dat en zijn woord deelgenoot maken van ons leven. Jezus' missie op aarde is duidelijk. Hij kwam om het evangelie te brengen. Hij kwam om gevangenen loslaten te verkondigen. Hij kwam om verbrokenen heen te zenden. Hij kwam om blinden het gezicht te zien. Hij kwam om te prediken het aangename jaar des Heeren. Hij kwam als mens naar deze wereld, zodat onze boeien verbroken konden worden. Terwijl de wereld geschenken aan elkaar geeft en als families en gezinnen bij elkaar komen, net zoals we 3 wijzen deden. Aan die koning daar in de kribbe. En straks, wanneer Jezus terugkomt, ontvangen wij het geschenk van het eeuwige leven. En wij geleven in dankbaarheid onze gewone kroon die we hebben gekregen, terug aan Jezus. Uit dankbaarheid aan hem. Beste luisteraars. Jezus kwam, zodat wij kan komen om ons te brengen naar huis. De prijs die Jezus heeft betaald om te dalen uit de hemelse geweest naar deze aarde is een grote. Een grotere liefde is ons bestoond, niet op deze aarde, nog in de hemelse gewesten. Door wat God voor ons gedaan heeft, door zijn zoon te laten sterven voor ons. Weet u, ik ken een verhaal wat mooi laat zien wat Jezus voor ons heeft gedaan. Het gaat over slaven die werden gebracht uit Afrika naar het Caribisch gebied. In de 16e en de 17e eeuw. Ze moesten daar werken op de verschillende plantages. En deze slaven hadden nooit gehoord over de vrijheid die Christus ook hun kon bieden als slaven. Want ook al ben je geboeid door slaven als slaaf, toch kan Christus jou de vrijheid schenken door hem alleen maar te accepteren als Heer en Verlosser. Gelovigen uit Europa voelden zich af hoe ze het evangelie en goede nieuws van Jezus konden vertellen en de belofte mee konden geven van zijn tweede komst. Daar bij die slaven in het Caribisch gebied. Beste aanwezigen, hoe breng je de boodschap als je zelf geen slaaf bent en dus niet mag werken als evangelist of predikant? Weet je wat je dan wordt? Dan word je er één van ze. Er waren evangelisten uit Denemarken die de boodschap wilden brengen aan de slaven. Ze lieten zich verkopen door slavenhandelaren in Denemarken en verlieten hun vrouwen en kinderen en lieten zich op dezelfde manier verschepen als een slaven naar het warme gebied. En deze evangelisten hoefden zich niet te verkopen. En had de huisvrouw niet. Ze hoefden hun geliefde niet op te geven door hun vrouw en kinderen achter te laten. Toch verkochten zij het recht op een zelfstandig leven. Om Gods schepselen de kans te geven om behouden te worden door geloof. Ze gaven alles op om maar die ene persoon te redden. Beste luisteraars. Hoeveel te meer hebben wij over om dat mensen de boodschap kunnen horen. dat er iemand is gekomen en ons redde aan het ruwhouten kruis. En nu mogen wij aan mensen vertellen dat er iemand zal komen om ons thuis te brengen, zolang je accepteert wat hij heeft gedaan voor ons. Hij kwam voor een ieder die gered wil worden. God stuurde zijn enige geboren zoon in een kribbe via de maagd Maria, te midden van herders, wijzen en een ster, die wees aan de plek van zijn geboorte om een perfect lam te zijn. Een lam die 33 jaar later gestraft, geslagen en bebloed voor ons geslacht zou worden als een onschuldig persoon die nooit gestraft zou moeten worden. Beste mensen, deze tijd is bijzonder, omdat we verder kijken dan alleen een geboorte. We kijken naar het kruis. Deze tijd is bijzonder omdat we kijken voorbij het graf. We kijken vooruit naar de dag waar niet alleen de herders hem konden aanschouwen of de drie koningen. We kijken vooruit naar de dag dat 10.000 maal 10.000 engelen hem zullen aankondigen met bazuinsgeschal. We kijken vooruit naar de dag wij kunnen roepen, dood waar is uw prikkel? Dood waar is uw overwinning? In deze tijd kijken we vooruit naar de dag dat de koning der koningen en de Heer de Heerschappen zal komen op de wolken des hemels en zal zeggen tot zijn kinderen, mijn getrouwe dienstknechten, kom thuis waar geen zonde heerst. Kom thuis waar geen rouwgeklag, verdriet, dood of pijn heerst. De komst van Christus is geen moment te laat. Net zoals de eerste komst, precies kwam zoals werd geprofeteerd in Daniël. Precies in de laatste week van de 70 weken profetie. Zo zal de tweede komst plaatsvinden wanneer heel de wereld de kans heeft gekregen om te horen van de liefde van God zoals de Heer het heeft bedoeld. De geboorte van Christus maakt duidelijk wat God tegen de slang zei in Hof van Eden. Uiteindelijk zal Satan vertrapt worden. Satan heeft gedurende het leven van Jezus er alles aan gedaan om hem te verzwakken, zondigen. En Jezus werd bovenmatig verleid, droeg de zonde van de hele mens op zich en won aan het kruis. Hij stond op. Hij kwam zodat wij mogen leven. Hij kwam om te sterven. Zijn dood gaf ons de mogelijkheid tot leven. Het grootste geschenk kwam en het grootste geschenk zal weer komen. De vraag die wij hier stellen in deze moment is, neemt u het geschenk van vergeving en verlossing aan? Op deze dag en iedere dag opnieuw die de Heer ons zal geven in dit leven. Dit is een tijd van dankbaarheid, omdat de komst van Christus toen ons de hoop geeft op een glorieuze toekomst, tezamen met de Messias en alle heiligen, in alle eeuwigheden. Laten we daarom stilstaan bij zijn komst. 2000 jaar geleden. Want alles wat wees naar zijn komst toen, zo staan we ook stil naar zijn glorie wederkomst binnenkort. Het is Christus zelf die beloofd heeft om vele woningen te maken en terug te komen. En beste mensen, alles wat Christus belooft, zal hij doen. Amen.